Vervolgens, deze gelovigen melden deze dingen in een gebed trouwens, hier in Jeruzalem, nadat Petrus en Johannes zijn vrijgelaten en ze de vijandschap van de wereld hebben vastgesteld. En in de voortzetting van hun gebed vragen zij vers 29, en nu heren, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, want dat is waar het altijd om gaat, dat het woord met vrijmoedigheid gesproken zou worden. Ik klap liever niet uit de school, maar het is soms toch wel nuttig, denk ik, om het een beetje wel te doen. Waar het altijd over gaat, is of men bepaalde Bijbelse waarheid wel prediken zal. Zoals die broeder ooit tegen me zei, ja, Ab, dat kan nog wel, dat is dan wel zo. Maar dat moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Nou ben ik niet bang voor dat soort problemen, maar hij was dat. Maar goed, daar gaat het nou niet over verder. Maar u begrijpt toch wel wat ik bedoel. Het is soms, de Bijbelse boodschap, het evangelie, is niet naar de mens. Dus als je het de mensen vertelt, worden ze boos. Het prikkelt en men krijgt daar tegenstand op. Maar ja, het maakt de waarheid niet anders. En die waarheid zal gepredikt worden. De waarheid is dat de mens niet deugt, dat in hem geen goed woont, enzovoorts. De waarheid is trouwens ook dat het Joodse volk niet het volk van God is. Laat ik het maar eens een keer hardop roepen, weer een keer, hè. Dat het Joodse volk niet het volk van God is, dat het dat in de toekomst zou zijn, in zekere zin. Dat is waar. Dat het was in het verleden is ook waar, maar dan altijd nog samen met de andere 10 stammen van Israël. Stel maar erover gaat, maar in onze dagen is de gemeente het volk Gods en niet het Joodse volk. Dat mag je ook niet meer roepen tegenwoordig. Maar goed, hè, want men heeft het Joodse volk heilig verklaard sinds de laatste 58 jaar. Ik kan het goed onthouden, want het is precies zo oud als ik ben. Dat is makkelijk. Sinds de Holocaust heeft men de Joden heilig verklaard of zalig verklaard. En is het volk Gods waar God een werk aan zou doen. Dat is niet waar, dat is domweg niet waar. De Bijbel leert het niet. Toen zei meneer Jansen, Hans heette die van zijn voornaam. Hij zegt, zeg maar dokter, zegt hij, dokter Hans Jansen, die zei, ja, maar na Auschwitz moeten wij onze theologie veranderen. Het is 5 mei vandaag, dus ik, hè, net 4 mei. Na Auschwitz moeten wij onze theologie veranderen, schrijft zo'n dik boek over christelijke theologie na Auschwitz. Maar ik snap niet hoe dat kan, want de Bijbel verandert daar niet mee. Wat er ook gebeurt, de Bijbel blijft dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord Gods. Daar verandert niks aan. Dan kun jij je theologie wel veranderen, maar daarmee zeg je dus ijskoud dat jouw theologie met de Bijbel als zodanig niks van doen heeft. En als dat zo is, hoezo speelt het Joodse volk dan een rol in je theologie? Dat kan toch alleen maar via de Bijbel zijn, of niet? En die verandert niet. Nou, dan bent u langzamerhand wakker, neem ik aan. Of nee? Goed, staan we allemaal weer op scherp. Goed, waar het over gaat is dat met alle vrijmoedigheid uw woord, vers 29, gesproken zou worden. Het woord Gods. En soms is daar inderdaad in ieder geval vrijheid, maar zeker ook moed voor nodig bij gelegenheid. Omdat er natuurlijk altijd tegenstand is vanuit welke richting dan ook, dat doet weinig ter zake. En de bedoeling is, in het gebed althans hier, dat God zijn hand zou uitstrekken tot genezing, namelijk, en staat er, ik lees hem als namelijk dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Want het idee is natuurlijk toch dat degenen die het evangelie predikten, met name de apostelen in die dagen, heel wat vrijmoedigheid ontleenden aan het feit dat God zelf medegetuigde door tekenen en wonderen en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dat was Hebreeën 2, de eerste verse waar dat staat. Hè? Daar staat, gaat het over de grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. In vers 3 van Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Tegenwoordig heet het acht geven, zodat je maar ziet dat nemen en geven hetzelfde is. Hè? Dat is ook leuk, hè? Taal is een snaaks ding, zuster. Ja. Nou goed. En dan een zaligheid welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer zelf, de Heer Jezus, aan ons bevestigd is geworden vervolgens door degene die hem gehoord hebben. En dat zijn de discipelen in Handelingen, waar waren we, 4 bijvoorbeeld. En daarna God bovendien, en dat is inderdaad hoger dan, bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Want u weet langzamerhand hoe het zit met die tekenen. In het algemeen waren dat wonderen van genezing. Maar de tekenen hadden tot doel om de prediking als zodanig te bevestigen. Om ze als het ware om die prediking een waarmerk te geven van Gods wegen. Daarna zeg ik altijd, en nadat dat gegeven is, hoeft het niet meer. Dus vind je het ook alleen maar terug in de eerste tijd van onze bedeling. En dus in principe deze eerste periode zoals in Handelingen en andere plaatsen natuurlijk beschreven. En zo deed de Heer dat ook. En bovendien, heel deze gebeurtenis was naar aanleiding nog steeds van de genezing van de kreupele man. In de Schone Poort, of bij de Schone Poort, zoals vermeld vanaf Handelingen 3 vers 1. Maar goed, daar staat dan vervolgens in Handelingen 4... En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. Wat dat is, precies weet ik ook niet, maar wij dienen te begrijpen dat wat het ook was, het heeft iets van doen met wat er gebeurde in Handelingen 2 op de bekende Pinksterdag. En hoe dat er precies uitziet en hoe je dat moet verfilmen, heb ik geen flauw idee van. En dat vind ik dus leuk. Dan moet iemand anders het uitdenken. Daar heb ik leedvermaak altijd. Hè? Goed, want daar staat in Handelingen 2 vers 2... Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid... gelijk als van een geweldige gedreven wind... en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur... en het zat op een ieder van hen enzovoorts... Wat er nou precies gebeurde, weet ik ook niet en doet ook weinig ter zake. Maar je kunt zeggen, de plaats waar zij vergaderd waren, werd bewogen, wat het maar is. In ieder geval een uitwerking, een teken, een of andere uitwerking van de geest die zich actief manifesteerde. En misschien hoorden ze weer een geluid als van een geweldige gedreven wind, waarom ook niet. Wat het maar wezen mag. Maar goed, terug naar Handelingen 4 vers 31. Als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. Ik heb trouwens altijd het idee dat het nog steeds diezelfde opperzaal is in Jeruzalem. Want dat was de plaats waar ze samenkwamen. Sinds de paasviering, op de avond voordat de Heer Jezus gevangen genomen en vervolgens gekruist werd. De bekende opperzaal. Stol aardig, zal ik vast even wat zeggen. We hebben het er waarschijnlijk wel eens eerder over gehad. Als u mij nou vraagt, hoe komen ze bij die opperzaal, van wie was die opperzaal, dan zeg ik, die was van zulk een. Want dat staat er. Zulk een. De heer P. Almoni. Ploni Almoni in het Hebreeuws. Voor sommigen praat ik nu wartaal, maar ik ga het toch niet verder uitleggen. Maar de Heer had tot zijn discipelen gezegd, je kon gaan naar de stad en je zult... Dan kom je zulk een tegen, dat was de broer van Boas uit het boek Rut. Zulk een was dat, uit de familie van David, was een familienaam als u mij vraagt. En ik denk dat deze zulk een, met die kruik water op zijn schouder enzovoort, die hen leidde naar die zaal, dat inderdaad familie was van David en dus van de Heer Jezus. Ik denk dat het zijn oom was, oom Jozef, van Arimathea. Die was per slot schatrijk. Dus waarom zou die nou niet een zaal hebben ergens, een pandje ergens nog in Jeruzalem enzovoorts. Ik denk dat het dat was. Hij was ook de eigenaar van de ezel, denk ik, bij de intocht in Jeruzalem. Ook die geheimzinnige man, van wie is die ezel? En die man wordt niet genoemd. Hij wordt wel genoemd, maar niet bij name. Zulke wordt het dus toch. Niet bij name genoemd. De eigenaar van de opperzaal ook niet. Maar als u het mij vraagt, was Jozef van Arimathea de man die de discipelen beschermde, de gelovigen als het ware in bescherming nam. En die ook zijn nek uitstak door het lichaam van de Heer Jezus op te eisen. Hetgeen bewijst dat hij familie was. Want anders, nog volgens de Joodse, nog volgens de Romeinse wet, kon hij anders dat lichaam krijgen. Hij moest familie zijn. Volgens de Joodse en de Romeinse wet, anders kon hij dat lichaam niet krijgen en hij kreeg het. Dus moest het familie zijn. En hij liet zijn rechten op het lichaam gelden. Maar ik denk trouwens ook dat hij de eigenaar was. Nee, ik weet dus ook dat hij de eigenaar was van die hof net buiten Jeruzalem, waar de Heer Jezus begraven werd. Dat is in ieder geval zeker. En de Heer Jezus werd gelegd in zijn graf. Dat wil zeggen, dat graf was van Jozef van Arimathea. De hof was de hof van Jozef van Arimathea. En ik denk dat die andere figuur, die van die opperzaal en van die ezel, dat dat dus ook gewoon Jozef van Arimathea was. Een man die wat vingers in de pap had, in de melk te brokkelen had, hoe heet zoiets, hè? In de slappe was zat. En in ieder geval in en rondom Jeruzalem, zoiets, hè? Maar goed, dat ik het vast noem is omdat het wel aardig is dat hiermee de naam Jozef komt bovendrijven. Dat is rijkelijk vroeg, maar in vers 36 komt hij alsnog bovendrijven. Vers 36. Jozes, familie van Mozes denk ik altijd, maar goed. Nee, Jozes. Ik denk dat de NBG, ik kijk weer even terug, de zaal rond. Ik denk dat de NBG-vertaling daar heeft gewoon Jozef. Jozef, met een F. Antent. Niemand een NBG stiekem binnengesmokkeld. Ja, toch heen? Jozef, zeker hè? Ja, dacht ik wel. Jozef. Men heeft hier de Griekse variant laten staan, Jozes. Maar als je het netjes vertaalt naar het Nederlands, wordt het heus Jozef, zo heet hij dan. Maar iemand die Jozef heet, wordt door de Grieken Jozes genoemd. Dat weet u toch, hè? Nou goed. En iemand die Jan heet, die wordt in Den Haag Louis genoemd. Maar dat is weer een ander verhaal. Hè? En iemand die Willem heet, wordt in Frankrijk genoemd. Guillaume, hè? D'Orange. Maar goed, dat doet er nou niet toe. De namen worden nou eenmaal mede vertaald of mede getranslitereerd. En dus de naam van Jozef komt alsnog hier naar voren. En dat is niet voor niks. Maar goed, zover ben ik nog niet, maar ik heb hem dus al even gehad, hè? Maar die in die opperzaal gebeurde dus hetzelfde als wat op de Pinksterdag gebeurde. Het is een bevestiging opnieuw van het werk van de Heilige Geest. En let op, wat bad men ook alweer? Vers 29. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat hoor je tegenwoordig ook niet veel meer. Tegenwoordig is het gebed, geef uw dienstknechten een groot publiek. En een goede connecte. Waar ik trouwens toch wel bij nader inzien toch wel wat in zie. Maar goed, maar ik zou het nooit bidden, zulke dingen. Echt, lang zal zijn leven niet. Want het gaat er niet om hoeveel volk er is. Het gaat erom dat het woord gesproken zal worden met vrijmoedigheid. Want hoeveel volk er ook is, als het woord niet met vrijmoedigheid gesproken wordt, dan had er net zo goed een voetbalmatch geweest kunnen zijn. Hè? Toch? Dan maakt het toch niet uit wat je verder doet. Het gaat erom dat met vrijmoedigheid het woord zou gesproken worden. En denk er dan om dat die uitdrukking ons brengt weer terug helemaal naar Handelingen 2, waar Petrus in zijn toespraak, nou ja, na wat schriftlezingen, zijn toespraak eigenlijk begint in vers 29 en zegt in Handelingen 2 vers 29, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit, maar er staat echt dit woord voor vrijmoedigheid hoor, men heeft het hier iets anders vertaald, maar het is hetzelfde woord. Het is mij geoorloofd om met vrijmoedigheid tot u te spreken van de patriarch David, dat enzovoorts. In gewoon klare taal, dit staat er in de schrift en dit is de betekenis. Zo is het nou eenmaal. Met vrijmoedigheid. En dat is wat hier in hoofdstuk 4 weer aan de orde komt. Waar er voor gebeden wordt. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Immers, het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, had met name Johannes en Petrus zojuist verboden om in die naam te spreken. Dat was in vers 18. En daarna werden ze vrijgelaten, Petrus en Johannes, komen bij de andere gelovigen, zijn hier bij elkaar verzameld en spreken dit gebed uit. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid te spreken. Moed was er dus zeker voor nodig, want de regering had het zojuist verboden. Die heb je toch, hè? Nou goed. En dan is het gebed dus Heer, helpt u mee. Doe die tekenen en wonderen, want er is meteen een goede aanleiding om te spreken. Had men zojuist gezien. Kreupelen genezen, goede aanleiding voor een uitgebreide toespraak over het werk dat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. En dus te spreken over de opgestane. Daar gaat het om. Als de Heer die tekenen doet, heb je een mooie aanleiding. Die aanleiding missen wij dus in onze dagen. Vind ik ook wel eens jammer. Maar ja, de Heer doet dat niet meer. Goed. Maar dan staat er, als zij dit gebeden hadden, als zij gebeden hadden, enzovoorts. En dan vervolgens, laatste deel van vers 31. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken in tongen. Maar dat staat er niet. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Precies dezelfde termen. Zij spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Want dat is wat de Heilige Geest primair bewerkstelligt. Natuurlijk, met enige moeite vinden wij nog andere schriftplaatsen waar gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest. U weet wel, handboek Brand en Bijbelscholen. Wat doet de Heilige Geest? Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid, ja, al dat soort dingen weer. Een mooi rijtje langs. Maar een van de belangrijkste dingen is, eigenlijk het belangrijkste, punt 1 is, wat de Heilige Geest doet, is met vrijmoedigheid spreken. En als een mens, een gelovige dus, vervuld wordt, zoals het heet, met de Heilige Geest, spreekt hij het woord Gods met vrijmoedigheid. Hetgeen overigens alleen kan, als die gelovige het woord Gods ook kent, want als hij het niet kent, kan hij het niet spreken. En als hij het niet kent en hij spreekt het toch, dan is hij een profeet. Maar God geeft geen profeten in onze tegenwoordige bedeling meer. Sinds die eerste generatie. Zie? De profeet, natuurlijk waren er profeten, zij voltooiden, hoe heet ze weer, zij vervulden, heet dat, Colossense 1 geloof ik. Zij, of is Colossense 2 inmiddels geloof ik. Hè? Zij vervulden het woord Gods. Dat wil zeggen, wat nog ontbrak, werd opgeschreven en daarmee werd het boek, de Bijbel, het boek der boeken, voltooid. Toen had God alles gezegd wat hij te zeggen had en toen zweeg hij. En het zwijgen van God zou kenmerkend zijn voor onze bedeling als zodanig. Die heb je toch, hè? Want zo zit dat gewoon, dat weet ieder weldenkend mens. En ook weldenkende gelovigen, maar je hebt gelovigen zowel als mensen die niet weldenken. Die doen een wishful thinking, die tong jongens. Maar goed, die hebben zo'n eigen ideeën over wat God zou moeten doen en laten enzovoort. Maar de Bijbel is er heel klip en klaar over, namelijk God zwijgt. De hemel is toegesloten, enzovoort. Wat God te zeggen had, heeft hij gezegd. En hij heeft ook gezegd, en wie er nou nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. En wie er wat aan afdoet, die zij ook vervloekt. Dus er valt niks aan toe te doen, er valt niks aan af te doen. Het zij zo. Staat er ook bij. Amen, staat er dan. Het zij zo. Dat is het dan. En sindsdien zwijgt God. Hij heeft ook niks meer te zeggen. We hebben het zwart op wit trouwens van hem. En daar gaat het maar om. Zie? En als iemand dus de woorden Gods met vrijmoedigheid spreekt, is dat omdat hij die woorden Gods kent en omdat hij vervuld door de Heilige Geest inderdaad met vrijmoedigheid dan dat woord ook inderdaad naar buiten brengt. Spreekt, dat is de bedoeling. Nou goed. Dat lees je dan ook, hè? Maar Petrus vol zijnde des Heiligen Geestes zeiden, of Paulus en Barnabas vol des Heiligen Geestes zeiden, en dan komt er meteen een schriftcitaat uiteraard. Zie? Tenslotte, de Bijbel zelf is door de Heilige Geest voortgebracht, en als die in u of mij woont en die begint wat te doen, dan begint hij toch dat woord te reciteren. Te citeren dan, voor mijn part. Maar dat kan alleen als het er eerst in woont. Zie? En daartoe zijn we ook bij elkaar, dus er is niks moeilijks aan. Maar deze versen zijn duidelijk genoeg. Het woord God zal met vrijmoedigheid gesproken worden en inderdaad in de kracht van de Heilige Geest. En dat terwijl de wereld het eigenlijk verbiedt. In ieder geval het Joodse volk het niet doet. Onder leiding van het Sanhedrin was het zelfs verboden. Kortom, Pontius Pilatus en Herodes, de heidenen en de Joden samen, daarmee heb je de hele wereldbevolking officieel benoemd, is er tegen, maar niettemin wordt het evangelie gepredikt. Vanuit een zaal die niet benoemd wordt, maar je vraagt je af van wie is die zaal? Wat is het centrum van waaruit het woord Gods gepredikt wordt? Hier, maar ook al in Handelingen 2 natuurlijk. Want er gebeurde precies hetzelfde vanuit diezelfde zaal waar zij vergaderd waren. Daar is dus iets mee. Plus dat je natuurlijk altijd nog zit met de andere kwestie. Als dan het woord Gods gepredikt wordt, enerzijds. En anderzijds, God zou een volk hebben, een eigen volk, sinds Exodus. Een eigen volk hebben dat dat zou doen. Welk volk is dat dan? Als het niet de heidenen zijn onder aanvoering van de Romeinse keizer, en het zijn ook niet de Joden onder aanvoering van het Sanhedrin, welk volk is het dan? Kortom, van wie is die zaal? Van waaruit het evangelie? Wie is het volk waardoor het evangelie verspreid wordt? En toen zei ik, nou, zou die zaal soms van Jozef zijn? Nou, gaan we nu verder. Boven het volgende gedeelte staat een vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen. Dat kan je erboven zetten, ja. Maar dat stond in Handelingen 2, ging het daar ook al over, hè? Handelingen 2 vers 45. En daar staat het niet boven, terwijl het daar juist voor het eerst verteld wordt. Zij verkochten hun goederen en haven. En u weet wat een haven is? Dat is een boerenhofstede, een haven. Toch? Landgoed. Of een goed land, weet je veel. Maar zoiets. Verkochten zij en verdeelden zelf aan alle naar het elk van nodig had en zo verder. Dus dat stond daar al. En dus weer terug naar Handelingen 4. Ik persoonlijk had er boven gezet, als ik het mocht doen, dat is niet als kritiek bedoeld, maar goed, dat mag ik toch, hè? Anderen mogen er ook wel boven zetten, ik mag er ook wel boven zetten. Dus dan zet ik er boven, Jozef, nee, Barnabas dan, vooruit maar. Maar Jozef had ook gekund. Jozef, Ananias en Safira. En als ik dan nog rechten had gestudeerd, dan had ik erboven gezet Jozef versus Ananias en Safira. Hebben jullie hem tot zover? Daar gaat het over namelijk. Dat ontgaat iedereen, dat gaat ook bijna alle schriftcommentatoren, tot mijn verbazing mag ik wel zeggen. Want kijk, wat we nu tegenkomen is natuurlijk in hoofdstuk 5 die beruchte kwestie van Ananias en Safira. Populair gezegd, dat zijn die meneer en die mevrouw die hadden één haven, zeg maar één hof. Dat staat in vers 1. In ieder geval een stuk onroerend goed, zeg maar. Dat verkochten zij en zij brachten het geld bij de discipelen, de apostelen, althans bij de oudsten van de gemeente daar in Jeruzalem, opdat het in navolging van Handelingen 2 vers 45 verdeeld zou worden en zou bijdragen in de nooddruftigheden, met dubbel D, hè? De nooddruftige, leuk is dat, hè, die oude taal, bent u ook nooddruftig? De nooddruftigheden van sommige gelovigen, dan is het goed besteed. Maar u weet hoe dat was. Zij een deel van de opbrengst hielden ze voor zichzelf. Waarschijnlijk voor een oude dag of zoiets. Weet je veel? Die zeg ik erbij voor degene die denken en beweren dat de gelovigen van die dagen dachten dat binnen zeer afzienbare tijd de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Waarom hielden ze dan wat achter? Het was toch gewoon om een appeltje voor de dorst te hebben, wat je niet nodig hebt als morgen de Heer weer komt. Maar dat even terzijde. Want het heeft er verder niks mee te maken. Maar ze brachten het bij de discipelen. Eerst deed Ananias dat en later kwam Safira ook nog eens. En in beide gevallen werd gevraagd, is dat alles? En beide zeiden ja en daarna vielen ze allebei dood neer. En werden zij begraven. Zie? Waarna wij niet meer weten wat we ermee aan moeten, want de vraag is natuurlijk, en hoe is dat dan nu dan, in onze dagen? Toch een beetje link. Hè? Is dat alles? Ja, is dat alles? Nou goed. Weten we geen raad mee en dan wil men zoiets plaatsen in een andere context. Zo van, ja, maar in die gemeente daar toen golden nog andere regels of zoiets. Of toen was het verplicht. Dat was helemaal niet verplicht hoor, dat lees je ook nergens. Ze deden dat vrijwillig allemaal. En het was ook heus niet verplicht om alles in te leveren. Het is ook heus niet verplicht om alles aan de discipelen te vertellen. Het is natuurlijk niet zo aardig om erover te liegen. Maar vooruit. Soms vraag je je af, wat gingen de discipelen ook aan? Dat ze nog wat achterhielden. Enzovoorts. En waar we nou mee bezig zijn, broeders en zusters, is met iets helemaal wat we niet zouden doen. We houden ons nou bezig met iets waar we ons niet mee bezig zouden houden. In ieder geval niet sinds afgelopen zaterdag. We zouden ons niet bezighouden met ethiek, met wet. Wij leven uit genade. Waarbij de Heer ons rijkelijk verleent om te genieten uit zijn genade, schrijft Paulus aan Timotheus, dus daar is niks mee mis. En uit genade mag je ook bijdragen aan het werk van de Heer, en uit genade hoeft het ook niet. Zodat de vraag niet moet zijn, wat is de ethische achtergrond van dat oordeel dat van Gods wegen over hen komt? Dat was de verkeerde vraag, die zouden we ook niet meer stellen. De vraag moet zijn, wat betekent het? En dat mis je, ik geloof het al zijn leven, dat mis je als het verhaal pas begint bij hoofdstuk 5 vers 1. Het begint niet bij hoofdstuk 5 vers 1, het begint eerder. Het begint bij... Nou ja, in ieder geval bij 4 vers 35, maar eigenlijk nog eerder. Lees maar mee. Vers 32 dus, want daar waren wij. En van de menigte van degenen die geloofden, want we hadden er al 5000 geteld bij elkaar, weet u nog, vorige keer. En misschien wel 8000. Nee, 5000, in 4 vers 4 was dat, hè? 5000 geloven. Nou. In Jeruzalem. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. Eén van gezindheid. Dus één gemeenschap, heet zoiets. En niemand zeide dat hij iets van hetgeen hij had zijn eigen waren. Maar alle dingen waren hun gemeenschappelijk, heet zoiets. Hè? Alle dingen waren hun gemeen. Het is ook heel simpel. Tuurlijk hebben wij bezittingen, maar wij zelf zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus. En dat is dus weer de eigenaar van heel de gemeente. Dus we hebben toch alle dingen gemeen. Zo zit dat nou eenmaal. Zo hoort dat ook. Dat wil niet zeggen dat noodzakelijk alle bezittingen op een hoop werden gegooid en daarna opnieuw verdeeld door het aantal gelovigen dat er was. Zodat het ideaal van Dr. Anders J. den U. te B., ik doe het altijd met een afkorting, want ik beschouw zoiets als tamelijk misdadig. Dus dan gebruik je initialen. Kennen jullie niet? Dokter Anders, ja. Dat heb ik. Wim Kan zei dat tenminste, dat hij dokter Anders was, mevrouw. Dokter Anders J. den UTB. Nou goed, die dacht niet van leren die hele hap. Allemaal gelijk, hè? Alle inkomens bij de staat inleveren. Van de staat krijg je dan, iedereen dan eenzelfde maandelijkse toelage, zal ik maar zeggen. Daar komt het ongeveer op neer, hè? Die begrijp je, hè? Nou, dat is wat er gebeurde. Al willen sommigen dat erin lezen. U denkt dat hier socialistische idealen gepraktiseerd werden. Maar dat was niet zo. Maar het was wel zo dat de gelovigen zorg voor elkaar hadden. En ook inderdaad niet bezorgd waren over elkaar, maar inderdaad voor elkaar zorg droegen. En dat is wat anders. Dat is veel praktischer. Dat is wat ze deden. Nou goed. En dan staat er dus... En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Onthoud die vooral goed, hè? Ook deze uitdrukking. Zet er desnoods een streep onder, want er staat niet. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de kruisiging van de Heer Jezus. Nou is het moeilijk om over de opstanding van de Heer Jezus te spreken zonder zijn kruisiging te noemen. Want het is wat moeilijk om uit de dood op te staan zonder eerst gestorven te zijn. Ik bedoel, natuurlijk, dat maakt er deel van uit, maar de essentie van de prediking is, en staat hier voor de zoveelste keer, is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de prediking, de overwinning op de dood, het verderf, zonde, wet, enzovoorts. Want als het niet verder gaat dan de dood, dat weet u langzamerhand, dan zijn er alleen maar verliezers uiteraard. Wat gaat om de opstanding van Christus, dat is wat gepredikt wordt, meneer Terlinde. Nee, die andere ook. Heel goed. En dan staat er, en er was grote genade over hen allen. Maar zo werkt zoiets nou eenmaal. De genade, de heerschappij van de genade, is nou eenmaal tot stand gekomen door de opstanding van Christus. Als je dat niet kent of niet predikt, als dat niet bovenaan staat, als dat niet het belangrijkste is in welke prediking dan ook, ja, dan ben je de essentie van de prediking en dus ook van de zaligheid als zodanig kwijt, hè? Nou ja, Paulus zei gewoon in 1 Korinthe 15, als Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde en dan zijn allen die inmiddels gestorven zijn, inmiddels verloren. Zolang je nog leeft, is er hoop, bij wijze van spreken, maar dat is een tijdelijke zaak. 1 Korinthe 15, zwart op wit. God, prediken dus van de opstanding van de Heer Jezus, en er was dus grote genade over hen allen. Je kan niet missen, want het gaat uiteindelijk ook over die grote zaligheid die ik net even aanhaalde uit Hebreeën 2. En het gaat inderdaad over de heerschappij, want zo heet dat, de heerschappij der genade of over de troon der genade. Met een paar Bijbelse uitdrukkingen die ik nou niet verder zal benoemen. Er was grote genade over hen allen, want er was ook niemand onder hen die gebrek had, in materieel opzicht uiteraard. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, meervoud, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen, der verkochte dingen, van het verkochte had het gewoon in gewoon Nederlands moeten zijn. Ze brachten de prijs van het verkochte en legden die aan de voeten der apostelen, dat wil zeggen het werd ingeleverd, terwille van de gelovigen die gebrek hadden. Dat is al van aardige. Staat er ook achter, hè? En aan ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Het is niet echt de commune dus, er werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En wie niet van noden had, er werd ook niet aan uitgedeeld. Er was wel sprake van een soort van collectieve verzekering, als je het mij vraagt. Maar dat even terzijde. Hè? Nee, dat is zo onbijbels nog niet, hoor. De aardigheid is natuurlijk toch dat, hoe moet ik dat nou zeggen, dat in het Oude Testament heb je natuurlijk de Mosaïsche wet. U weet wel, de wet des Heren. En ik heb het niet over de 10 geboden, ik heb het over allerlei wetgeving, ook met betrekking tot de economie. En om het heel kort te vertellen, grote rijkdom kun je maar op twee manieren verwerven eigenlijk. De een is, je verzamelt geld, maar dat is niet de beste methode. Want ja, geld is zo weg. Volgende week krijg je een tientje van Liefdink. Wanneer was dat? Ook 58 jaar, ja goed, geleden. Maar goed, is het geld niks meer waard, schiet ook niet op, hè. Dus dat is een beetje twijfelachtig. Geld, dat zegt de Bijbel ook. En de enige andere manier, heb ik me laten vertellen door een projectontwikkelaar, wiens naam ik niet zal noemen. De enige andere manier om rijk te worden is om je geld te beleggen in onroerend goed. Want dat is waardevast. In ieder geval, oh, het kan wel toch neergaan. Maar dat ligt niet aan het onroerend goed, ligt aan conjuncturele omstandigheden. Maar in het algemeen, het is waardevast. Daar gaat het om. Maar de aardigheid is dat onder Israël geregeld was, via de wet, de Mosaïsche wet, was het een en ander geregeld, waardoor men weliswaar grond, onroerend goed dus, kon aanschaffen, maar iets als groot grondbezit was onmogelijk. Omdat eenvoudigweg na maximaal 50 jaar, nou het was 49, maar vooruit, maar na maximaal 50 jaar Het hele spul gewoon teruggegeven moest worden. Gratis cadeau en geheel voor niets. Gewoon teruggegeven moest worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Want het land van Israël was gewoon verdeeld. Eerst onder de stammen van Israël. Dan krijg je een soort provincies dus. En de grond daarvan was verdeeld onder de verschillende families van Israël. Waarna geregeld was hoe een familie voor uitsterven behoed kon worden. Je weet wel, die vreemde wetgeving omtrent het erfrecht enzovoorts, inclusief het zwagerhuwelijk en zeker ook inclusief de wet tot lossing, wat ook verbonden was trouwens aan het begrip zwager- of leviaatshuwelijk. Maar goed, maar in het 50ste jaar, in het jubeljaar, moest de alle onroerend goed teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Dat was dan in veel gevallen uiteraard de erfgenaam daarvan, maar dat doet er niet toe. Maar in ieder geval kon niet de grond of de landerij een soort verzameld worden tot één groot geheel en zo blijven. En u weet misschien dat in sommige landen dat nou juist het grote probleem is. Het probleem van het groot grondbezit. Het land, het hele land is in bezit van slechts enkele families. En die beheersen dus het hele land. Wat een regering verder ook doet. Maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. En dat kan dus inderdaad totaal verkeerd uitpakken. Maar onder de wet was geregeld dus dat dat niet kon. En wat je hier vindt is toch zoiets van, ja, wat moet je er ook eigenlijk mee? Dat zegt de prediker trouwens ook, waar moet je er eigenlijk mee? He? Met die bezittingen, ze kosten alleen geld. Bovendien zijn de mensen alleen jaloers op je, dan heb je nog vijanden ook. Je moet zien dat het ook niet van je af gaat, dat het niet gestolen wordt of weet je veel wat. Je moet er een hek omheen zetten, je moet het beschermen, onderhouden. Je moet er onroerend goed belasting over betalen. Of hoe het tegenwoordig maar heet, kortom, je hebt er niks aan en het geld zit vast. Zie? En bovendien zei de prediker, nou ja, geld is wel leuk als je veel hebt, maar je kan het alleen toch niet opmaken. Dan moet het wel heel veel geweest zijn, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij zegt dat in ieder geval. En dus hij zegt, nee, hij zegt doet een andere uitspraak. Hij zegt, en dan moet iedereen mee eten. Heb ik die ook alweer gehoord? Iedereen moet mee eten. Met andere woorden, anderen profiteren ervan, daar heb je zelf ook niks aan, dus schiet niet op. Maar goed, niet dat de Bijbel er echt negatief over is, maar de Bijbel geeft het betrekkelijke ervan aan. En daar gaat het maar om. En wat hier uiteengezet wordt, is gewoon dat geld wat vastzitten waar eigenlijk toch niets mee gedaan kan worden, beter gebruikt kan worden voor degenen die gebrek hebben onder de gelovigen en in het algemeen geïnvesteerd zou worden in de toekomende eeuw. Die term heb ik uit 1 Timotheus 6, waar Paulus dat zegt, hè? Dat je rijkdom kunt investeren, dat vindt iedereen goed om dat te doen. Hij zegt, maar je kan het ook investeren, niet in deze eeuw, maar in de toekomende. Wegleggen. Dan brengt het daar rente op. Dat is ook een goede methode. Nou goed. Maar dat is ongeveer wat hier gebeurt. Dus zo onbijbels is het niet. En het komt ook niet echt helemaal uit de lucht vallen. Het is een redelijk voor de hand liggende bijbelse beginselen. Maar lees nou mee. Daar staat er vers 36, want daar gaat het om nu. En Jozef, maar dat is uiteraard Jozef in elk geval. En Jozef, door de apostelen bijgenaamd Barnabas. Hij heeft een andere naam. Dat is waarschijnlijk omdat er al zoveel waren die Jozef heten. Net als dat je Jan heet, dan moet je toch nog een andere naam hebben voor het gemak, want anders wordt het lastig. He? Nou goed. Jozef van de apostelen toegenaamd, bijgenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting. Ik heb het nagezocht. Volgens mij betekent het oorspronkelijk letterlijk zoon der profetie. Hè? Toch of niet? Wie kent er Hebreeuws? Ja, hè? Zeker. Zoon der profetie. Die vertaling met zoon der vertroosting is een vrije vertaling, maar niet een letterlijke. Begrijp je me goed? Profetie wordt geacht vertroosting te brengen. Dat kenmerk van profetie. Even heel snel. Profetie spreekt over toekomende dingen. En vanuit het oude verbond is profetie altijd profetie over het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond heet vertroosting. Al was het maar omdat vertroosting in de Bijbelse toelichting op de term impliceert de vervanging van iets dat verdwenen is. Dat is vertroosting. Iets is weg, dan heeft men troost nodig, men heeft een verlies geleden en het verlies wordt daarna gecompenseerd. In het algemeen, er komt iets beters voor in de plaats, was het idee, Bijbelse idee, en dat heet in de praktijk vertroosting. Ik ga dat nou niet demonstreren, want het neemt veel te veel tijd. Maar in die zin is profetie dus ook vertroosting, omdat profetie per definitie spreekt over de toekomende goederen, de toekomende dingen, de toekomende betere beloftenissen van het nieuwe verbond en wat het maar wezen mag. En dat heet vertroosting. Dus profetie en vertroosting zijn redelijk synoniem en daarmee wordt hier dus een vrije vertaling gegeven. Maar goed, zoon der profetie, letterlijk. Hij was bovendien een leviet van geboorte uit Cyprus. Nou, dat maakt het knap ingewikkeld, want hij heette Jozef, maar hij was uit Juda. Hij was een Jood. Bij nader inzien was hij een leviet. Dat is toch weer niet uit Juda, hoewel hij een Jood was, maar hij was uit Levi. En bovendien kwam hij van Cyprus. Dat wil zeggen van een eiland der zee. Ongeveer het dichtstbijgelegen eiland der zee. Maar goed. Er zijn een paar moeilijke dingen die dan bij elkaar gebracht worden. Dus om het ons lastig te maken. Denk ik wel eens. Maar uiteindelijk ook weer niet. Want de vraag is. Wat is die man? Ik bedoel, niet wie is hij. Maar de vraag is. Wat drukt hij uit? En dat is niet zo moeilijk. Nee, hij is een beeld van de 10 stammen van Israël. Eigenlijk van Efraïm meer specifiek. Of zo je wilt van Jozef. Dat kan domweg niet missen. Daarom heet hij ook zo. Net als de vader van de Heer Jezus, die heet zo. Maar hij is een beeld van de 10 stammen van Israël. En deze oom van de Heer Jezus, oom Jozef van Arimathea, die heet ook zo. En is een beeld van de 10 stammen van Israël. En hier heb je nog een Jozef. En is een beeld van de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Die volkeren namelijk, of dat volk namelijk, liever enkelvoud, is makkelijker. Waar het evangelie, kortom, waar de zaligheid als zodanig naartoe ging toen het bij Juda verdween. Komt hier weer, hè? Weer even heel eenvoudig. Het Joodse volk onder de naam Israël is gestruikeld. En door hun val, Romeinen 11, is de zaligheid de heidenen gezonden. Toen heb ik het bij wijze van spreken, om het uit de losse pols te doen, want ik doe dat liever niet zo bloedserieus. Maar gewoon, ik vind het gewoon leuk om te vertellen, allemaal. Toen heb ik het bij wijze van spreken nagevraagd aan een advocaat. Zei advocaatje, leef je nog? Nou, wat doet er nou? Maar in ieder geval heb ik het nagevraagd. Als nou God beloften gedaan heeft aan Israël. En van Israël blijft aan het eind van de rit op zeker moment alleen maar de stam van Juda over. Met wat Benjaminieten die moeilijk te traceren zijn, maar wat Benjaminieten erbij? In ieder geval één. Dat was Paulus. Ja, de stam van Benjamin. Meer weet ik er ook niet. Dus alleen, aan het eind blijft alleen de stam van Juda over. En dat is wat dan nog, dat de naam Israël draagt. En God gaat zijn, iemand, God gaat zijn beloften vervullen aan dat Joodse volk. Maar dat Joodse volk wil het niet. En God heeft die beloften aan Israël gedaan. Dan is de vraag, wie kan er nu, nu de Joden het niet willen, ze weigeren de erfenis. Als een Jood, wat een beloofd is. Maar als Juda het nou niet wil hebben, wie kan er dan aanspraak maken op die erfenis? Wat moet ermee gebeuren? Is toch niet moeilijk? Dan ga je toch even zoeken of er nog aan familie is. Van de Joden, van het Joodse volk. of er nog een volk is dat familie is van het Joodse volk. En het antwoord is, ja, die zijn er. Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef, of anders Efraïm, want dat moet het wezen, en Manasse, dan heb ik er precies 10. Die anderen staan er nog. Toch? En God zei, of de Bijbel zegt, de zaligheid wordt van hen weggenomen en gegeven aan de heidenen. Dat is inderdaad zo, want de naam van Israël werd slechts gedragen nog door het Joodse volk, want de rest van Israël was al lang tevoren door God de laan uitgestuurd, ontslagen uit het ambt, of hoe dat maar heten mag, verstrooid in het buitenland onder de heidenen, dat wil zeggen tot de heidenen gerekend, enzovoorts. Dus als het bij de Joden weggaat, waar gaat het dan naartoe? Naar de heidenen. Daar is niks mee mis. Maar de vraag is, welke van de heidenen zouden daar nou het meest aanspraak op kunnen maken? Dat wil zeggen, nog anders, aan welk van de heidenen zou het eerst aangeboden moeten worden? Zo van, je broer wil niet, maar wil jij het dan misschien hebben? Want per slot ben jij familie, naast de familie. De broer. En het antwoord is, ja, de 10 staan nog Israël collectief. Waarna we dus weer vragen, maar aan welk van de 10 zouden we dan het eerst aan moeten bieden? En dan is het antwoord uiteraard aan de stam met het eerstgeboorterecht. En dan kom je dus terecht bij Efraïm, de officiële erfgenaam van Jozef. En Jozef was onder de 12 broers de eerstgeborene. Dat wil zeggen degene met het eerstgeboorterecht. Want dat is wat de term betekent. Maar nou, de vraag is, kwam het daar ook terecht? Het antwoord is, ja, dat moet het terecht gekomen zijn, want anders betekent het eerste geboorterecht niks meer. En toen zochten wij uit waar het dan terecht gekomen is en welk van de volken dan inderdaad, in ieder geval als eerste, maar welk van de volken dan officieel het evangelie heeft aanvaard en officieel als volk kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus, nadat het Joodse volk onder aanvoering van het Sanhedrin officieel de Heer Jezus verwierp. En het antwoord is, heb ik nagevraagd aan de paus, en de paus zei, dat waren de Britten. Ik zeg, hoezo waren dat de Britten? Hij zei, nou, om die reden, omdat dat zo is, zitten de Britse bisschoppen sinds mensenheugenis op plaats 1, 2 en 3 of zoiets bij elk concilie. We hebben de plaatsen genummerd op volgorde van de landen, op volgorde waarin de landen het evangelie aanvaard hebben. En de Britten, waar het is, zegt, weet u het zeker? Hij zei, ja, er zijn 3, 4 keer in de geschiedenis is dat aangevochten geworden, wat die Britten daar deden op plaats 1, 2 en 3. En elke keer hebben de boeken uitgewezen dat de Britten de eersten waren die het evangelie ontvangen hebben. Zei, nou, dat heb ik op school niet geleerd, want wij leerden dat in 598 zal het wel geweest zijn, wat was uitverkopen, hè, 598, weet ik veel, zo moet ik jaartal onthouden. Ik geloof 598, maar wanneer het maar was, Augustinus, weet u wel, door paus Gregorius de Eerste werd uitgezonden naar Brittannië om daar het evangelie te prediken. Met resultaat. Ze zei, nou ja, toen kreeg ik een brief terug, maar dat heeft de paus niet gezegd, hoor. Maar toen heb ik het in Engeland nagevraagd. En daar zeiden ze, ja, en Augustinus heeft toen een brief teruggeschreven. Hier is hij, want die bewaren ze daar. Willen ze in Rome niks van weten, maar goed. En toen heeft Augustinus een brief teruggeschreven van, ja, ik kom hier wel het evangelie prediken, maar raad eens wat ik hier aantref. Een christelijke kerk van honderden jaren oud, die al opgericht is door de apostelen zelf. Dus wat kom ik hier doen? Dat vroeg ik aan Anderson. Anderson zei, Sir Robert Anderson, die zei, nee, wat Augustinus kwam doen is niet het christelijk geloof in Brittannië verbreiden. Wat ik kwam doen is de macht van de Rooms-Katholieke Kerk vestigen in Brittannië. Waar Hendrik nummer 8 later nogal wat moeite mee gehad heeft. Toen hij zei, ja, hoezo Rome? Wij waren er eerder. En die gaat dus toch scheiden. voor de 8e keer dan. Vandaar dat natuurlijk Hendrik de 8e heet. Maar dat doet nou weinig ter zake. Maar zo zit, ongeveer zo zit het verhaal wel in elkaar. Dat is aantoonbaar. Wie heeft het evangelie naar Brittannië gebracht en wanneer? Het antwoord was Jozef van Arimathea en 4 jaar na de opstanding van Christus. Zwart op wit heb ik van de beroemde Rooms-katholieke kardinaal en vader der kerkgeschiedenis Baronius. Ja, vader der kerkgeschiedenis. Nee, dat wordt een ander ook zo genoemd, maar toen was de Rooms-katholieke kerk nog niet de Rooms-katholieke kerk. Dus dat kan hem moeilijk noemen, de vader van de Rooms-katholieke kerkgeschiedenis. Maar Baronius was dat in 1523, dat was nog voor de bouw van de Westertoren. Ja, ja, zo. Nou goed. Ja, en het werd uitgegeven in Amsterdam, maar onder andere dan, vandaar dat het zo bij me aan elkaar geknoopt zit. Maar gaan we om het idee, er staat zwart op wit dat het evangelie gebracht werd naar Brittannië door Jozef van Arimathea. Wat moest Jozef van Arimathea dan daar? Het antwoord is, ja, die ging daar heel regelmatig naartoe, want hij was rijk geworden van de handel in metalen en in bijzonder... Zo'n soort Carnegie was die eigenlijk, hè? Zo'n metaal, hoe noemen ze dat? Weet ik veel. Magnaat, ja, ik heb hem nog net. Tin en lood, dat kwam uit Brittannië sinds mensenheugenis. Die eilanden heten zelfs vroeger ook de Tin-eilanden enzovoorts. En aangetoond is dat tin en lood dat gebruikt werd bij de bouw van de tempel van Salomo, dat is 1000 jaar voor Christus, inderdaad afkomstig is uit Cornwall. Kan je aantonen aan de hand van de soort van lood, dus, samenstelling. Dus zijn allemaal dingen die gewoon vaststaan. Dat weet men. Hè? Daar kijken wij van op. Omdat wij dat op school allemaal niet leren, dit soort zaken. Maar zo is dat nou eenmaal. In ieder geval, het evangelie is daarheen gebracht. En het koningshuis der Britten, de beide koningshuizen der Britten, dus de twee families... kwamen beide tot geloof en verklaarden een land tot christelijk land. En dat betreft dus het zuiden van Engeland, Cornwall, Somerset en hoe dat gebied daar maar heet, zuidwesten van Engeland. En het andere deel, de andere familie was Wales. Nou goed, en dat wordt sindsdien beschouwd als het hart, geografisch gezien, als het hart van het christendom. En van daaruit ook, en dat is historisch aantoonbaar, van daaruit is het evangelie gebracht over heel de wereld, inclusief over Europa. Dat weet u toch ook, hè? U weet toch die verhalen, men zegt Augustinus bracht in 5 zoveel het evangelie in Engeland, wat onzin was natuurlijk, maar wij leren ook dat in 6 zoveel, of was het 5 zoveel, wanneer het maar was, Bonifatius, hè? En daarna Willibrord, kwamen respectievelijk in Dokkum en in Utrecht, geloof ik. Nou goed, in elk geval, die kwamen het evangelie brengen in Nederland, leerden wij. Dat is hetzelfde verhaal als van Augustinus in Engeland. Ze kwamen weliswaar het evangelie hier brengen, maar dat wil niet zeggen dat niet 500 jaren langer daarvoor dat ook al gebeurd was. Toen hier in Nederland bijvoorbeeld nog gewoon Kelten, zeg maar Galliërs woonden. Die later overgestoken zijn, verder naar het westen getrokken zijn. Omdat ze opgejaagd werden, dan wel weggejaagd werden door de Saksen. En die waren niet meer christelijk, die Saksen waren niet christelijk. En aan hen werd toen alsnog het evangelie gepredikt. Maar aan dat volk, maar aan het land, inwoners van ons land bijvoorbeeld, werd het net zo goed al in de eerste eeuw van onze jaartelling gepredikt. Maar waar kwamen ze vandaan ook alweer? Bonifatius en Willibrord. Waar kwamen ze vandaan? Uit Brittannië. Uit Engeland. Meer specifiek uit York. Ik zag gewoon in de geschiedenisboeken. De evangelie werd hier gebracht vanuit de Britse eilanden. Niet vanuit het zuiden, niet vanuit Rome, laat staan vanuit Jeruzalem. Maar vanuit Engeland. En als je de geschiedenis van het oude christendom nagaat, zal blijken dat talloze zendelingen, bij name bekend, het evangelie verspreid hebben hier in Europa, tot in Zuid-Europa aan toe. Maar allemaal of afkomstig uit Brittannië, of ze waren eerst naar Brittannië gereisd en van daaruit begonnen ze hun zendingswerk. Alsnog. Wij waren terecht bij Jozef, Jozes. Van de apostelen toegenaamd Barnabas. Een zoon der profetie, dan wel vertroosting, of gewoon een zoon van het nieuwe verbond, want daar komt het op neer. En zoon betekent erfgenaam, dus dan worden de erfgenaam van het nieuwe verbond. En daar had ik het eigenlijk over. Wie is daar de erfgenaam van als het de Joden niet zijn? Was het gedicht ook weer, het zijn de Joden niet. Maar goed, dat ging ergens anders over, geloof ik. Wie zijn het dan wel? Het antwoord is, de 10 stammen van Israël, die komen het eerst in aanmerking, in elk geval. En die vinden we terug, want dat is een verhaal apart natuurlijk, maar die vinden we terug inderdaad in de westerse volkeren. Dat wil zeggen, hoe noemen ze dat ook alweer, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Dat wil zeggen, in de Kelten en daarna in de Angelen en Saxen. Kortom, die volkeren die zo in de loop der eeuwen hier in West-Europa zijn aangekomen, allemaal op een of andere wijze vanuit het gebied waar de 10 stammen heen officieel, naar men zegt, verdwenen zijn. Maar zo'nzelfde geheime bron is de oorsprong van al die westerse volken. En één is twee. En dus de 10 stammen verdwenen, maar waar kwamen die Angelsaksen vandaan? En het antwoord is, dat zijn dus de 10 stammen, want die lijnen lopen gewoon in elkaar over. Ook makkelijk aantoonbaar, maar dat ga ik ook niet elke keer allemaal vertellen, uiteraard. Maar het gaat er maar om dat de kern van het gebied van de Kelten, dan wel Angelsaksen enzovoort, wordt geacht Brittannië te zijn. In ieder geval dat koningshuis daar, dat werd geacht, is blijkbaar de erfgenaam van Jozef. En de troon dus over de 10 stammen van Israël. Kortom, Efraïm, de zoon van Jozef, dat kan ook. En vandaar dat nogal wat figuren onder de naam Jozef in het Nieuwe Testament even ten tonele gevoerd worden en daarna ook meteen weer verdwijnen. Soms achter hun schuilnaam en soms verdwijnen ze gewoon meteen weer van de bladzijden van de Bijbelse geschiedenis. Zoals Jozef van Nazareth, hij treedt even op als de wettige vader van de Heer Jezus Christus en daarmee van het Nieuwe Verbond eigenlijk. Maar men hoort er daarna meteen niks meer van. En daarna krijgen we oom Jozef, om zo te zeggen, van Arimathea, die met veel, met veel nadruk dan maar, geïntroduceerd wordt nadat de Heer Jezus is overleden. En dat in Matthäus, Marcus, Lucas enzovoorts, hè. Met grote naam, Jozef, voor Arimathea, rijk man enzovoorts. En daarna hoor je nooit meer wat van hem, althans niet in de Bijbelse geschiedenis, maar in de, wat ik dan toch maar noem, de ongewijde geschiedenis, dan wel in de kerkgeschiedenis, wel degelijk. Want daar gaat het verhaal dus verder, en dat is ook de bedoeling ervan uiteraard. De man wordt ons in de Bijbel geïntroduceerd, maar de bedoeling is dat we hem verder volgen in wat er daarna buiten de Bijbel om alsnog van hem verteld wordt, maar daar heb ik u de essentie van al medegedeeld. En hier hebben we weer een Jozef, die meteen verdwijnt achter zijn bijnaam, Barnabas, want zo heet hij vervolgens. En maar weinigen realiseren zich dat de Barnabas uit Handelingen, dat de man eigenlijk Jozef heette. Want Barnabas was zijn bijnaam, zie, zijn schuilnaam, zijn alias. Maar Jozef verdwijnt weer van het toneel. Daarna ga ik helemaal terug naar het Oude Testament, naar Genesis. Daar wordt ons een Jozef geïntroduceerd. En een van de hoofdstukken eindigt dan ook met, en hij vergat Jozef. Dat was de schenker, weet je wel. Hij vergat Jozef. Daar gaat het maar om. Hij wordt vergeten. En daarna bleek hij ook vergeten door zijn eigen familie. Hij moest met grote nadruk zeggen, nee, Jozef leeft nog, pa. Maar wel in het buitenland. Daar had hij zelfs een koninkrijk. Niet in Israël, niet in Canaan, om zo te zeggen, maar in de wereld. En dat is nou precies de clue. Zo is het met de 10 stammen van Israël ook gegaan. En dus met Jozef, om zo te zeggen. Nee, hij is er nog wel. Meestal heeft hij een andere naam, logischerwijze. Maar hij is er nog wel. Hij leeft nog en hij heeft een koninkrijk. Alleen niet in Israël. Laat staan in Canaan. Een verborgen koninkrijk, om zo te zeggen. Nou goed, daar gaat het over. En daar is deze Jozef dan ook de uitbeelding van. Hij is bovendien een leviet. En de leviet heeft de verantwoordelijkheid om dienst naar God te zijn. Een leviet is een dienst naar God, maar dan onder het oude verbond. Hij bedient het oude verbond. Daar gaat het om. En dat is precies wat de Joden in onze dagen niet zouden doen, maar de 10 stammen van Israël wel. En u weet, levieten, dat is ook wel leuk om te vertellen, levieten in het algemeen, dat is regel 1, levieten in het algemeen hadden geen eigen grondgebied, hadden helemaal geen onroerend goed. Dus dat deze man het inlevert, is zo vreemd nog niet. Hij hoort het eigenlijk niet eens te hebben, want het grondgebied van Israël werd verdeeld onder de 12 stammen van Israël, maar niet onder de stam van Levi. Want de levieten woonden verspreid onder alle stammen Israëls, vandaar dat je een leviet kunt vinden hier onder de stam van Juda, onder Jozef, of onder de Joden, wilde ik zeggen. Maar hij zou de Heer dienen, want de leviet is verantwoordelijk voor het handhaven van het woord van God en alle toepassing daarvan. De priesters in de eerste plaats, maar die waren ook levieten, hè? Nou goed, dus dat klopt precies, maar hij is hier nog steeds een beeld van de 10 stammen aan wie het woord Gods is toebetrouwd en die dienaren zijn nu niet van het oude verbond naar Levi, maar onder het nieuwe verbond naar Melchizedek. Maar die uitdrukkingen leg ik vanavond niet uit. En bovendien van geboorte uit Kypros, uit Cyprus. Dat is ook een aardige, want de Bijbel zegt, het Oude Testament zegt, dat de zaligheid weliswaar door Israël officieel zal worden afgewezen, maar dat als gevolg daarvan die zaligheid zal gaan naar de einden der aarde, kortom, naar Brittannië, dat staat er echt, maar het is wegvertaald met verbond des volks, weet u nog? Die weet u toch nog, hè? Uit Jesaja, wat hem was, 42... Ik zal u stellen tot verbond des volks, maar ik zal u stellen tot Britann. Brittannië staat er gewoon. Het zijn gewoon eigen namen. En als je het zo vertaalt, staat er tenminste wat zinnigs. Want als je vertaalt, zoals het vertaald is met ik zal u stellen tot verbond des volks, dan betekent het hoegenaamd niks. Niemand weet ook wat het betekent, zeggen alle commentatoren. Weten niet wat het betekent. Misschien is zus bedoeld, misschien is zo bedoeld, maar men begrijpt het niet, maar men had de woorden gewoon moeten laten staan als eigen namen met hoofdletters, zal ik maar zeggen. Dus het Brittannië, Britann is namelijk in het Keltisch Britann. En Brit is nog steeds het verbond, daarom hebben ze het zo vertaald. En An of Am in het Hebreeuws is volk, maar An in het Keltisch is ook volk. Heb je die? Goed, nou, dat is makkelijk genoeg. Dus ergens naar het westen, de einde der aarde en meer in bijzonder de eilanden der zee staat er dan. Hoort naar mij, gij eilanden der zee. Ook die vertaling corrigeer ik altijd, als u mij niet kwalijk neemt, want eilanden der zee vind ik toch wel een wat vreemde uitdrukking. Eilanden in het algemeen liggen in de zee, of op zijn minst aan de zee. Dus ja, het is een wat vreemde toevoeging. De vraag is dus altijd, kan het niet anders? En het antwoord is ja, want het woord zee betekent ook gewoon westen vanuit het Hebreeuws. Het westen. De zee is het westen. En dan zeg maar, ja, dat komt omdat de Middellandse Zee, de Grote Zee, in het westen lag vanuit Canaan. Zeg ik jou hoor. Prima, maakt me niet uit. In ieder geval, het woord zee betekent ook westen. En je moet dus uit het verband opmaken of je het vertaalt met zee of met westen. En aangezien eilanden der zee niks betekent, want hoezo der zee? Natuurlijk der zee. Het voegt er niks aan toe, men had het dan ook weg kunnen laten. Vertalen wij dus gewoon met eilanden in het westen. En het leuke van die uitdrukking is weer dat een van de oude namen is, een van de oude namen is voor wat wij noemen de Britse eilanden. Er waren meerdere namen voor, maar een van de namen was de eilanden in het westen, dat waren die eilanden namelijk. Het uiterste westen, noordwesten eigenlijk, van Europa. En dat is het dan. Men zou het dan eigenlijk met hoofdletters moeten schrijven. Je komt de term trouwens ook tegen, zelfs bij de oude geschiedschrijvers, Herodotus onder andere. Die had trouwens, Herodotus had trouwens ook nog een andere naam voor Brittannië. Hij noemde het ook de Tin-eilanden. Omdat daar het tin vandaan kwam, hè? Cornwall met name, en een deel Somerset. Er was meer lood trouwens, maar ook tin. De Tin-eilanden. En er is nog een oude naam voor diezelfde eilanden. Dat is ook een hele oude trouwens. Dat is heel leuk, omdat hij in de Bijbel een belangrijke rol speelt, zeker in de profetische toepassing van de Bijbel. Dat is de naam Albion. Want de naam Albion is volstrekt hetzelfde als Libanon. Volstrekt dezelfde naam. Libanon, Albion. Het is ook hetzelfde als de naam Laban. En die is weer belangrijk, omdat dat de naam is die thuis hoort bij de andere tak van de familie. U weet wel, Abraham, Isaac, Jacob, maar het was oom Laban. Die afstamde van de broer van Abraham, namelijk Nahor, een oudere broer. De oudere tak van de familie. En ik zeg altijd, en toen Jacob zou moeten erven, erfde hij ook van Isaac. Hij kreeg de zegen, en dat was het ook, dubbelzinnig als het is. De zegen, zei Isaac. En Jacob kreeg dus de eerstgeboortezegen over zich uitgesproken. En verder kreeg hij niks. Nou, hij kreeg een beetje een paar boterhammen mee van zijn moeder. Want hij moest meteen vluchten. Is een knapzak, ja. Maar goed, en hij moest meteen vluchten omdat hij het eerstgeboorterecht kreeg. Maar wat was het? Niks, stield niks in. Toen ging hij naar oom Laban. Dat was de oudere tak van de familie. En daar haalde hij zijn hele bezitting vandaan. Vrouwen en kinderen en vee en wat het maar was, kwam allemaal via oom Laban, de oudere tak van de familie. En daarmee is Jacob een beeld van de gemeente, die officieel de erfgenaam is van wat via het Joodse volk, via Israël, te vererven viel, het nieuwe verbond namelijk. Maar in de praktijk, alle concrete inhoud van dat nieuwe verbond, alle concreetheid van die zegeningen, komt niet bij de Joden vandaan, maar komt vandaan bij de oudere tak van de familie. Het komt uit Albion, komt van oom Laban. De 10 stammen die in de ballingschap waren. En Libanon heeft diezelfde functie, zal ik er nu ook even tussendoor vertellen, dat doe ik ook niet alle dagen. Toen koning Salomo de tempel zou bouwen, 1 Koningen 5, eerste verse, eerste naam die genoemd wordt is koning Hiram van Libanon. En David Salomo schreef hem een brief en zei, mijn vader David, uw vriend, is overleden en nu zit ik op de troon en ik ben de zoon van David en de hartelijke groeten. En bovendien, zoals de Heere gezegd heeft tot mijn vader David, de zoon van David zou den Heere een tempel bouwen. Hij zegt, dus dat ga ik doen, dus koning Hiram, lever mij het een en ander. En Hiram schreef terug, ja, ik zal het leveren, ik zal die sederen leveren enzovoort. En dan zal ik over de zee, zal ik die afleveren waar hij ze maar hebben wil enzovoort. Kortom, Salomo bestelde de bouwmaterialen voor de tempel bij Hiram, dat wil zeggen bij de koning van Libanon. De tempel voor de God van Israël, gebouwd van bouwmaterialen uit Libanon. Waarom uit Libanon? Zou men eer te na geweest zijn, ik had gezegd, de tempel voor de God van ons volk en wij, ons volk, leveren de bouwmaterialen. Nee, zei Salomo, ik haal het uit Libanon. Jacob zei, ik haal het bij Laban. En wat het betekent, beide keren hetzelfde. Onze zegeningen als kinderen Gods komen niet van de Joden, formeel wel, maar in de praktijk niet. In de praktijk komt het langs de andere tak van de familie onder de naam Albion, in dit geval dan maar. Dat is het verhaal. Maar lees die geschiedenis er maar na, denk er maar over na, zoek het maar na. Het moet zo wezen, dat kan niet anders. Nou goed, maar waar het om gaat is dus dat de gemeente als zodanig een domicilie heeft, feitelijk een tehuis heeft, onder en in de 10 stammen van Israël die geacht worden te wonen aan het einde der aarde in het noordwesten, zegt trouwens Jesaja 42 de laatste verse, of was het 49 de laatste verse, dat weet ik niet meer, het uiterste noordwesten, de einden der aarde, de eilanden der zee, Albion dus. Eilanden der zee. Die zijn wat ver weg. Zodat met name in handelingen, typologisch en daarmee profetisch, die verre eilanden der zee, die Britse eilanden en Scandinavische vervolgens hoor, en de Waddeneilanden natuurlijk, maar goed. Die eilanden, Zeeuwse eilanden, zeker. Die van Zebulon, weet u wel? Zeeuwse Zebulon. Maar goed, die eilanden worden voorgesteld typologisch door eilanden die veel dichterbij liggen. En het dichtstbij, een van de dichtstbijgelegen eilanden bij Israël is inderdaad Cyprus. En daarom speelt het hier in Handelingen, niet alleen hier, maar later in Handelingen ook, speelt het een belangrijke rol. Net als Kreta trouwens. En daarna heb je nog zo wat eilandjes. Malta. Worden genoemd, specifiek. Eilandjes. En ze komen hier in de geschiedenis voor, omdat ze typologisch verwijzen naar die eilanden der zee, die in werkelijkheid natuurlijk veel verder weg liggen. Alle Griekse eilanden spelen daar ook een rol in. Patmos, waar Johannes gevangen zat, weet je wel. Wat was slecht weer, hè? Die Griekse eilanden hebben die functie ook. Eilanden der zee in het westen. En uiteindelijk verwijzen ze naar de Britse eilanden. Cyprus dus. En de aardigheid ervan is bovendien dat de naam Cyprus, als je die in het Hebreeuws opschrijft, dan heb je het woord voor verzoening. En voor het verzoend deksel enzovoorts. Hetgeen nu eenmaal kenmerkend is voor het nieuwe verbond. Kypros. Kafar is het. Kapar. Kafar in het Hebreeuws. Die spreken alle woorden primair uit met alleen maar A's. Daarna kun je die klinkers veranderen, maar dan blijven die drie letters. Hè? De K, de P of PH, net zo je wilt. Een F dus eigenlijk. En de R, kafar, van verzoening. Of van kaporet, het verzoend deksel, enzovoort. Ons woord koper. Een koper is dan dus ook inderdaad de uitbeelding van verzoening. Zoals het koperen brandofferaltaar een koper was wat, en de koperen voeten in de tabernakel. En de koperen slang niet te vergeten, die verhoogd moest worden. Het spreekt allemaal over verzoening en dus over het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En een Cyperse kat is koperkleurig, dan weet u dat ook weer. Daarom heet die Cyprus, hè? Koperkleurig, wat is het? Maar dat even terzijde. Maar al deze dingen, die namen bij elkaar, verwijzen daar dus naar. Zijn de verwijzing naar die 10 stammen van Israël met hun centrum in de Britse eilanden, de eilanden in het westen, de eilanden der zee, de einden der aarde. Oh ja, de andere naam van oude naam van Engeland, nog eentje, ik was er nog één vergeten. Was er nog één? Het einde der aarde. En zo heet het dan ook. Want Engeland betekent gewoon het einde der aarde. Engel is van angel een hoek namelijk. En dat is het einde. Hoek. En land, dat is makkelijk genoeg. Land is aarde, heb ik aan een boer nagevraagd. Land is aarde. Ja. Engeland is gewoon hetzelfde als Land's End. Alleen zo noemen ze het westelijke puntje van Engeland. Maar het is dezelfde naam als voor heel Engeland. Maar ook op het Europese continent kom je dezelfde naam tegen. Het einde der aarde. Finis moet je zeggen. Finis terre. Terra. Dat heb ik nagevraagd aan een Bask. En aan een Normandier overigens. En toen reed ik een keer langs de Engelse zuidkust. En wat zie ik er op de gevel van een villa staan? Finis terre. Precies zo. Ze zullen het wel anders uitgesproken hebben dan ik. Maar wij hebben zo onze eigen Almeerse uitspraak daaromtrent natuurlijk. Maar je vindt de naam langs de hele westkust van Europa. Engeland, het einde der aarde, Land's End, Finisterra, wat het maar is. Zie? En meestal als je de naam tegenkomt is het gebied waar nog oude Kelten wonen. Zoals de Basken, want het zijn gewoon Kelten nog, die niet verdwenen zijn. En zoals in Cornwall, waar nog Kelten wonen die niet verdwenen zijn. En Wales natuurlijk, en helemaal die westelijke rand langs. En Normandië, of hoe het dan maar heten mag, hè? Die noordwestkust van Frankrijk. Met zijn oude Keltische dialecten nog, voor zover ze nog bestaan, overigens. Maar dan vind je de naam ook terug, Land's End, het einde der aarde. En einde der aarde is niet zomaar een term, maar het is een aardrijkskundige aanduiding. Het is een naam voor een bepaald gebied. Het einde der aarde, daar begint de zee in de praktijk, de Atlantische Oceaan. Nou goed, maar deze Jozef is daar een beeld van. En van hem staat, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen, voor het bekende doel, zoals al vermeld in vers 34, want het hele idee is dat de gemeente als zodanig het christendom, of hoe je het maar noemen moet in dit verband, in de praktijk leeft uit de bezittingen van de 10 stammen van Israël. Hebben jullie dat nog? Je kunt ook andersom zeggen. De bezittingen, de rijkdommen van het christendom zijn de rijkdommen van de Kelten en Angelsaksen. Of andersom. Wat die Kelten en Angelsaksen ook hadden, waar zij christenen werden, werden het eigendom van de christenen. En de rijkdom van die landen als zodanig, ik bedoel ook de rijkdommen die de landen nou eenmaal te bieden hebben, de grond en de mineraal, wat er maar in de grond zit zelfs enzovoort, werden de rijkdommen van het christendom als zodanig. De rijkdommen van het Westen zijn de rijkdommen van de Kelten en de Angelsaksen, maar het werd het eigendom van de christenen. Zoals de rijkdommen van Laban werden de bezittingen van Jacob. Hebben we die nog? Alles wat wij in deze, voor zover wij hier op aarde zijn, begrijp me goed. Natuurlijk zijn we met Christus gezet in de hemel. Dat is het hogere verhaal. En als zijn koninkrijk verborgen is, zoals de Bijbel zegt, dan zeg ik ja, inderdaad, het is verborgen in de hemel. Maar er is net zo goed zijn aards aspect aan het verhaal. En dat is dat het koninkrijk van Jozef was verborgen in het buitenland. Dat was dan toevallig Egypte. Maar in onze dagen is het koninkrijk van Christus, de zoon van Jozef, dus dubbelzinnig gepraat, maar zo werkt dat nou eenmaal, is verborgen hier in het Westen. Het is niet in Canaan, maar onder de heidenen. En dus inderdaad, het werd de heidenen gegeven. En de geschiedenis van pak een beet Nederland, ik wil wel weer zeggen Brittannië, maar gewoon, ik bedoel West-Europa, is de geschiedenis van het christendom. Ik heb het nagevraagd aan een Zwitser. Nou ja, dat is lang geleden. Was in de 60e jaren, denk ik, ongeveer. Dat ene Francis, zal hij wel geheten hebben, naar het Frans, Schaefer, S-C-H-A-E-F-F, geloof ik, E-R. Die man die had al wat boeken geschreven, er werd nogal mee gedweept door de evangelische omroep, in die dagen, zeker wel. Die man die maakte dus ook allemaal televisieprogramma's en zo, en die boeken en die televisieprogramma's, films, gingen over de cultuurgeschiedenis. Ja, ziek hè? Cultuurgeschiedenis van West-Europa. En zijn meest bekende boek heette in het Nederlands Hoe zouden wij dan leven? Puntje, puntje, puntje. Want wat hij uiteenzette, demonstreerde, ik bedoel, dat is algemeen bekend, maar hij bracht het onder de aandacht van een grote publiek, is dat de cultuurgeschiedenis van West-Europa de geschiedenis is van het christendom. En per definitie dus is, althans een aardse maatstaven, de geschiedenis van de christelijke cultuur. Een cultuur die er niet geweest zou zijn als wij hier in het Westen de Heer Jezus niet gekend hadden. Hebben die nog? Begrijp je me goed? Ik geef er niet zo hoog van op, want we hebben het gewoon nu toch over aardse dingen. Het is niet het belangrijkste wat er is. Maar ja, geschiedenis is geschiedenis. Zo is het nou eenmaal gegaan. Zie? En dat bedoel ik maar te zeggen, de rijkdommen van het christendom, de cultuur van het christendom, is en was die van de Kelten en de Angelen en Saksen. En is dat nog steeds? Als je hun cultuur beschrijft, heb je een christelijke cultuur beschreven en andersom. En dat heb ik nagevraagd aan een New Ager, hoe zeg je dat? Een aanhanger van de leringen van de New Age Movement. En die lui, die zeggen dat de christenen de Keltische cultuur om zee hebben geholpen. En omdat die New Age's per definitie dus antichristelijk zijn, want ze beschouwen die Kelten als een te beschermen diersoort. Maar goed. Nou ja, in elk geval, omdat zij antichristelijk zijn, proberen zij de oude Keltische cultuur alsnog nieuw leven in te blazen. Want die is door de christenen om zeep geholpen. En het leuke is dat zij daarin gelijk hebben. En omdat ze gelijk hebben, kunnen ze niet doen wat ze graag willen. Namelijk de Keltische cultuur nieuw leven inblazen. Dat kan niet, want die is om zeep geholpen. En er zijn geen grammofoonplaten uit die tijd overgebleven. Ook geen boeken. Dat kan trouwens helemaal niet. Want het was de Kelten verboden te schrijven. Die schreven niet. Nee, boodschapjes schaven ze aan elkaar door. Maar in de zin van cultuuroverdracht en voor dat doel schrijven was ten strengste verboden. Het moest mondeling worden overgedragen. In die tijd hechtte men trouwens meer belang aan de mondelingengetuigenis dan aan het schriftelijke. Dat is in onze tijd totaal andersom. Vandaar dat men spreekt nu over prehistorische tijden. Dat wil zeggen, dus tijden weten we niks van, want er werd niks, opgeschreven. Maar in diezelfde tijden had men geen enkel belang bij schriftelijk materiaal. Zeggen dat kan vervals zijn. Iedereen kan wel wat schrijven en nalaten. We willen degene die wat te vertellen heeft recht in zijn gezicht kijken. Dan geloven we het pas eerder niet. En nu gooit men dat aan de kant en zegt, ja, er zijn geen bewijzen voor. Alsof er niet mondelinge overlevering zou bestaan. Van vele duizenden jaren overigens. Want die bestaat. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, die Keltische cultuur is verdwenen, grotendeels en andersdeels, veranderd in of opgegaan in de christelijke cultuur, omdat het volstrekt bijbels was. Hebben jullie nog? En de tegenwoordige hype van oud-Keltische zus en zo is gewoon verzonnen. Er zijn geen bronnen voor, die bestaan domweg niet. Nou ja, ze doen dan net alsof de Ieren nog oude Kelten zijn en dat de Ierse traditie een Keltische traditie zou zijn. Nou, vergeet het maar. Ja, dat zijn Kelten. En je kunt het de Keltische traditie noemen, maar onder ons gezegd, de Ieren zijn Rooms-Katholiek, hoor. En al heel lang, dat waren ze ook al voor het Augustinus naar Brittannië kwam. Hè? En dat, hoeveel jaar is dat geleden? In ieder geval aantoonbaar 1500 jaar en nogal wat langer ook. Maar goed, laat ik mijn mond niet voorbij praten, maar zoiets. En dus wat er nu aan Ierse cultuur bestaat, Keltisch, ja, die mensen zijn Kelten voor een belangrijk deel. Maar daarom is hun cultuur nog niet hetzelfde als die van meer dan 2000 jaar geleden. Je zou het volk ermee beledigen trouwens. Alsof de tijd er stilgestaan zou hebben. Begrijp je wat ik nou bedoel? Dus die Keltische muziek kun je rustig vergeten. Doedelzakken, die vind je echt niet alleen daar hoor. Die vind je in Oost-Europa ook. Roemenië, Turkije, niet te vergeten. Egypte trouwens ook. Van oudsher. Doedelzakken, bedoel, er is niks Keltisch aan. Harpjes, de Keltische harp. Kom nou toch. Hè? Men verzint maar wat. Ja, zeg maar. Maar goed, we hoeven het daar niet over hebben. En cultuur in de zin van dat wat overgeleverd is. Nee, de Kelten zijn pas gaan schrijven nadat ze tot het christendom bekeerd waren. Toen mocht het ineens. Dus echt Keltisch is het dan niet meer, het is christelijk. Dus als men iets Keltisch wil terugvinden, moet men zich wenden tot christelijke bronnen. En dat wil men juist niet, omdat de christenen de Keltische cultuur om zeep zouden hebben geholpen. Niettemin, christelijke bronnen zijn de enige bronnen voor de Keltische cultuur. Hoezo om zeep geholpen? Ik bedoel, het is allemaal zo krom als wat. En dan nog te bedenken, als ik een gemiddelde christelijke evangelische boekwinkel binnenstap, hebben ze de hele bak met Keltische, christelijke, Keltische preesmuziek. Hoe komen ze daarbij? Nou, overgenomen van de New Age-beweging. Die ze te vuur en te zwaard aan de andere kant bestrijden, weten ze veel. Een grote verwarring, men weet daar gewoon niks van. Men bazelt maar wat, zie. Maar dit soort dingen die ik u vertel, kijk, die zijn gedocumenteerd. Van oudsher, in de oude geschreven geschiedenis, staat gewoon vast zwart op wit. Ik kan u dat niet elke avond gaan staan voorlezen. Dat had u op school onderwezen moeten krijgen. Ik heb me vroeger op school altijd afgevraagd, waar komen wij Nederlanders nou vandaan? De Friese, de Franken, de Saxen, de Kani de Vaten, de Tubanten. Ik denk, wat ben ik in vredesnaam? Kani de Vaat. Soms zag ik er zo uit, moet ik eerlijk toegeven, maar vooruit. Maar dan stopte mijn moeder mee in bad. Maar vrouw, of een Tuband, dat werd je gewoon niet verteld. Waar wij vandaan kwamen. En toch is het algemeen bekend, het is geen enkel probleem. Zie? Maar als je het vertelt, dan heb je meteen verteld dat wij dus de afstammelingen hier, wij West-Europeanen in het algemeen de afstammelingen zijn van die 10 stammen van Israël. En daarmee ook de erfgenamen van de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Zie? Omdat de Joden het niet wilden, komt de erfenis alsnog bij die andere tak van die familie. Die was al de laan uitgestuurd, maar ja, als zij het niet willen hebben, dan geef je het aan, aan de broer toch. Tenzij die het ook niet wilden hebben, maar die wilden het wel hebben. En dat is van oudsher aangekondigd in Genesis. Toen de diverse aartsvaders hun armen kruisten en hun zonen verwisselden. En degene die eigenlijk in aanmerking kwam, passeerde en gaven de erfenis aan de anderen. En dat is wat gebeurd is. Het zou naar Juda moeten gaan, maar Juda bleef er niet. Dit is Handelingen hier. En dus ging het van Juda alsnog naar Jozef. En dat is wat hier typologisch uiteengezet wordt. Nou, dan ben ik aan het eind van de avond. Maar wat hier uiteengezet wordt in vers 37 is dus gewoon dit. De zegeningen van de gemeente Joden, overigens, meestal. Hier in Jeruzalem, maar de zegeningen van die gemeente daar zijn afkomstig met name, want misschien van anderen, maar die worden niet met name genoemd. Maar met name van deze Jozef. En daarvoor waren de zegeningen van de discipelen sinds de opstanding van Christus afkomstig van Jozef. Dat was Jozef van Arimathea. En dit is Jozef van Kypros, van zo'n eiland der zee. Heb je dat? Goed. Nou, dat is waar het over gaat. En dan komen we aan de andere kant terecht, maar dat is hoofdstuk 5. Maar ik noem het nou toch even, om het verhaal min of meer te kunnen voltooien. Dit is de achtergrond van de geschiedenis van Ananias en Safira. Want de hele clou van het verhaal is dat Ananias en Safira een beeld zijn van het Joodse volk. Van de twee stammen van Israël, om zo te zeggen. En wat die te bieden hadden, was niet voldoende. Is dit alles? Ja, dat was alles. Dan zei Petrus, nou, deugt niet. Typologisch heb ik het nu over, hè? Is dit alles? Ja, zeiden zij. Nou, als het niet meer is, vraag het aan het Joodse volk. Is dit alles? Ja, zeggen ze. Dan zegt hij, nou, dat is niet genoeg. Dan heb je je bestaansrecht verloren. Is dit alles wat je mij te bieden hebt? Ja, zeggen ze. Dan zegt hij, dan kun je wel gaan, want dat was niet de bedoeling. Begrijp je wat ik nu zeg? Het Joodse volk zou de Heer dienen. Maar wat ze te bieden hadden, was niet genoeg. En dus verdwenen ze van het toneel. Maar eerder al was er een Jozef, die bracht zijn bezittingen, alles namelijk. Bij Petrus, bij de discipelen, bij de Heer dus. En dat was wel genoeg, dat werd geaccepteerd. En dan gaat het maar om. En hier zie je dus de bekende verwisseling van Ismaël en Isaac, Jacob en Esau, Ephraim en Manasse. En hoe ze allemaal geheten mogen hebben. Salomo en Nathan trouwens, om het moeilijk te maken. En dat soort dingen meer. Het is Juda en Jozef die verwisseld worden. En in deze figuur van Jozef van Cyprus vinden we uitgebeeld de 10 stammen van Israël. Onder leiding van Jozef dan wel de stam van Ephraim. En onder Ananias en Safira vinden we uitgebeeld het Joodse volk. En dat verdwijnt van het toneel. En verdwijnt uit het werk Gods. En dat is de enige zinnige betekenis die aan het verhaal gegeven kan worden. Maar ik kom daar later uitgebreid op terug. Hè? Volgende keer bedoel ik, hè? Kom ik er uitgebreider op terug. Maar je zou deze twee naast elkaar moeten houden. Het gaat om de tegenstelling. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord mogen openen. En daardoor bepaald mogen worden bij dingen die weliswaar niet algemeen bekend zijn, die we niet wisten, maar die niettemin vast liggen in uw woord en die ook belicht worden wel degelijk door de geschiedenis als zodanig. Wij zeggen u dank dat we deze dingen mogen leren verstaan We mogen vaststellen dat inderdaad uw beloften aan Israël vervuld worden. Zo niet door Juda, dan toch door Jozef. Wij zeggen u ook dank dat wij aan die zegeningen deel hebben gekregen. Niet op grond van onze afkomst, maar op grond van geloof in u als de God van Israël. Door geloof in de Heer Jezus Christus als de Messias Israëls. We zeggen u dank dat u op grond van geloof ons eeuwig leven schenkt. Dat uw geloof rekent tot gerechtigheid zoals u geopenbaard hebt in uw woord. En daarom geeft u ons eeuwig leven en maakt u ons tot erfgenamen van uw belofte. En hebt u ons verordineerd om tot zonen te worden gesteld. We zeggen u dank dat we deze dingen zwart op wit in uw woord mogen lezen. En dat we mogen zien hoe deze dingen reeds in Genesis werden aangekondigd en daarna herhaald doorheen heel het Oude Testament. En hoe ze in onze dagen gestalte hebben gekregen in die gemeente die u in onze dagen nog steeds verzamelt uit de volkeren. Wij danken u dan dat u ons trekt uit de duisternis van deze wereld en ons plaats in het licht. Ons bovendien hemels burgerschap gegeven hebt, zodat ons een erfenis en toekomst wacht in de hemel zelf. Wij zeggen u dank dat we daarna mogen uitzien. En dat die hoop, die toekomstverwachting bepalend mag zijn en kan zijn voor ons leven van alle dag, waarin we ons bewust mogen zijn dat we uw kinderen, daarmee uw eigendom zijn en dus ook uw dienstknechten. Omdat we u dienende onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen uw profeten gesproken hebben. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.